Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, waarin onze voorganger is dominee van Wingerden. Organist Nico Olie, we hebben 3 collectes. Er is een schaal voor de kerkrentmeesters en de diakenen. En de tweede schaal is voor het onderhoud van de kroonluchters. Voorganger volgende week, ik was het niet vergeten, maar we hebben nieuwe briefjes. Dus het staat ergens anders. Dominee van Wingerden en dan hebben we een morningsong en na de dienst hebben we koffie drinken. Een felicitatie voor de verjaardag is gegaan naar Janneke van Zandwijk. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Wens u een goede dienst.
Ook van mijn kant goedemorgen. Onze aanvangspsalm is vandaag psalm 136, 1, 2 en 13. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen nu lied 653, 1 en 7.
Thank you.
Wij bidden u het smeekgebed en dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3. Laat ons bidden. We zongen het aan het begin, dat uw goedertierenheid, uw goedheid, bestaat tot in eeuwigheid. Wanneer we kijken om ons heen en luisteren, dan raken we soms een beetje in de war. Want er is veel in onze wereld wat niet goed is. Mensen staan tegen elkaar op, in het klein, in onze directe omgeving, ook in het groot, wereldwijd. We maken ruzie, we ontketenen gevechten, we bestoken elkaar met materiaal dat dikwijls de dood tot gevolg heeft. Uw goedheid, soms twijfelen wij daaraan. Daarom bidden wij u te meer. Heer, ontfermt u zich toch over ons. Over ons doen en laten. Daar bent u niet de schuldige van, dat zijn we zelf. Wij ontketenen oorlog. Wij ontketenen geweld. We bidden u. Open de ogen van die ons leiden, de wereldleiders. Geef dat er een uitgestoken hand komt, een hand van vrede. Maar ook de werkelijkheid dat oorlogen ophouden. Daarom ons gebed vandaag voor ieder mens. Heer, ontfermt u zich over ons. Amen. Deze zonnige zondag zingen we zeker ook het Gloria-lied. Dat doen we nu staande. Vandaag luisteren wij naar woorden uit de Bijbel Allereerst Psalm 72, een aantal versen. Dan zingen we twee liederen uit Psalm 72. En vervolgens luisteren wij naar Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Margriet van der Laar is vandaag onze lector. Maar vooraf bidden wij het gebed bij de opening van de Heilige Schrift. Laat ons bidden. Dat zijn we zo gewend, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, dat we een gebed bidden, zoals dat heet, bij de opening van de Heilige Schrift. We lezen iedere zondag niet zomaar uit een boek. Het is een bijzonder boek, de Bijbel. Het woord van u. In de loop der tijden zijn de woorden opgeschreven door mensen. Die zijn door u aangeraakt, geïnspireerd, om dat wat ze hebben gehoord, om dat wat ze hebben gezien, op te schrijven. En al die woorden zijn bewaard gebleven in de loop van de geschiedenis. En die woorden zijn gebundeld in het Oude en het Nieuwe Testament. En we zijn gewend in de kerk dit boek te gebruiken, iedere zondag, ook vandaag, waar we woorden van de psalmist lezen en woorden van uit het evangelie. Fascinerende verhalen, daar gaat het vandaag over. We bidden u om uw zegen, om ook dat wat we lezen in ons op te nemen en dat wat we horen ook met ons mee te dragen in het leven van alle dag. Als een boodschap van uw kant. Want u wilt ons helpen in het leven van alle dag om een richting aan te geven. Want zo gemakkelijk dwalen we af, zo gemakkelijk slaan we zijwegen in en volgen we niet meer de hoofdweg. Leer ons dat te doen. En laat de kerkdienst van vandaag daar ook toe bijdragen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
Psalm 72, 1 tot en met 5. En 17 tot en met 19. Van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven, zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam. Voor eeuwig mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen. We zingen nu lied 72, 1 en 2.
Thank you. Johannes 21, 1 tot en met 14. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Hier eindigt de schriftlezing. We zingen nu de acclamatie.
Na de meditatie luisteren wij naar meditatief orgelspel. Ik heb u gisteren allemaal een mail gestuurd met de uitnodiging voor de kerkdienst van vandaag. En daar heb ik al in geschreven dat het vandaag gaat over fascinerende verhalen. En inderdaad, de verhalen rond de verschijningen van Jezus na zijn opstanding zijn fascinerend. Denk aan het verhaal van de verschijning aan zijn leerlingen, zonder en met Thomas. Vandaag nog een keer zo'n verhaal. Misschien kun je zeggen dat het een combinatie van verhalen is. Over die wonderbaarlijke visvangst, een verhaal over Petrus die enthousiast en toch een beetje onbesuist het water inspringt. Maar ook een verhaal over een wonderlijk ontbijt. Brood en gebakken vis in de vroege morgen op het strand aan het meer. Je voelt de spanning in de lucht hangen als er staat, geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Want ze begrepen dat het de Heer was. Wat betekenen deze verhalen? We hebben ze allemaal wel een aantal keren gehoord in ons leven, denk ik. Wat willen ze ons vertellen over Jezus? Maar nog belangrijker, wat willen ze ons duidelijk maken over onszelf en over ons leven hier en nu, na Pasen dat ooit geweest is? Het eerste is ongetwijfeld om aan het paasgeloof van de gelovigen een basis te geven. Het geloof dat de boodschap en de betekenis van Jezus niet voorbij is. Na zijn dood niet. En ook nu hij niet meer onder ons is op deze wereld. Dat wordt gevoed door deze verhalen over hoe Jezus in de kring van zijn leerlingen verschijnt. Ook over hoe hij die onderlinge band die er was, herstelt. En het zijn ook verhalen die willen benadrukken dat de opstanding van Jezus niet een of ander schimmenspel is geweest. Maar dat hij voortleeft als de mensen leven. Hij eet, hij praat, hij consumeert, hij converseert. En dat heeft allemaal betekenis. Maar onder die oppervlakte van deze fascinerende verhalen merk je al snel dat er de nodige symboliek in zit. Het is niet erg als je dat niet meteen ziet, maar het is wel zo als je dat eenmaal doorhebt en met name doorhebt in het Johannesevangelie, dat zulke verhalen toch een meerwaarde krijgen. Dat ze dieper tot je kunnen gaan spreken. Bijvoorbeeld, Jezus eet met zijn vrienden daar in de vroege morgen, gebruikt hij het ontbijt. Daar op het strand. Je zal het meemaken. Maar hij eet niet alleen, maar er staat bij, hij eet vis. Zoals in het hele verhaal de vissen, we hebben het net gehoord, een hele belangrijke rol spelen. Die wonderbaarlijke visvangst, de 153 vissen. Nu is de vis een oud-christelijk symbool. Dat. U ziet het wel eens achter op auto's staan. Want het Griekse woord voor vis is ichthus. En van die letters van dat woord maakten de eerste christenen een soort geheim teken. Dit. Dat zijn Griekse letters. Dat is niet een X of zo met een P. Nee, dat is de G, de X, een Griekse letter, en de Rho. Ook een Griekse letter. Dit symbool, dat ook onze kerk kent, dat is al heel oud. En het betekent Jezus Christus, redder. De Zoon van God die redder is. En dat is een codetaal, dit. Dat je bijvoorbeeld nog steeds terug kunt vinden in de oude catacomben in Rome. U weet, daar verbleven in vroege dagen de mensen. Daar vindt u dit ingekerfd op de muren. Historisch dus. En dan worden er 153 vissen gevangen. Waarom wordt dat opmerkelijke getal zo precies genoemd? Al in de oude kerk, de eerste christelijke gemeente, vind je verschillende uitleggingen daarvan. Onder andere van iemand als de kerkvader Augustinus. Ik noem hem wel eens meer. Hij leefde eind derde, begin vierde eeuw. En er zijn van hem een heleboel preken, uitleggingen bewaard gebleven. Ook over die 153 vissen. Wat is dat? Wat betekenen die 153? Ik maak even een sommetje. 153 is de som van 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 en gaat u zomaar verder tot en met 17. Rekent u het straks thuis maar uit. En waar komt u dan op uit? Op 153. Waarom tot 17? 17, symboliek, is 10 plus 7. 10, dat staat voor de 10 woorden van God die hij aan Mozes heeft gegeven op de berg Sinaï als een leefregel van dankbaarheid. De 10 geboden. Daar hebt u altijd iets van gehoord, denk ik. En misschien wel uit uw hoofd geleerd. En 7, dat is het getal van de volheid in de Bijbel. De 7 geesten die leven voor Gods troon. Dus Oude en Nieuwe Testament. Nou denk ik dat u, als u straks thuis bent, dat u denkt bij uzelf, wat zei die Lodewijk ook weer daarover, 153? Nou, dan stuurt u maar een mailtje, dan zal ik het nog een keer uitleggen. 153. Nogmaals, het is helemaal niet erg als u dat allemaal niet weet. Je mist niet alles. Maar als je het wel weet, dan krijgt zo'n verhaal, zo'n Bijbelverhaal, wat niet zomaar een verhaaltje is, maar krijgt opeens een bepaalde diepgang. Toch? En datzelfde geldt voor de figuur Petrus. Hij speelt een hele prominente rol. Überhaupt in de verschijningsverhalen over Jezus. En dat heeft er onder andere mee te maken dat Petrus in de eerste christelijke gemeente een belangrijke rol vervulde. Denk maar aan Pinksteren. Petrus hield daar een preek om nooit meer te vergeten. En het resultaat, duizenden mensen komen tot geloof. En zelfs volgens de traditie is Petrus de eerste paus geweest. En de zetel van de paus is tot op de dag van vandaag de zetel van Petrus. Hoe dan ook, Petrus is belangrijk. Hij neemt het initiatief. Hij zegt, ik ga vissen en de anderen volgen hem. Het lijkt even alsof ze hun oude beroep, de draad van hun oude leventje weer hebben opgepakt. Al snel wordt die dagelijkse routine van vissen, doorbroken door Jezus, die daar aan de oever van het meer staat. Maar nog niet door de leerlingen wordt herkend. Want er hangt een soort van mist rondom Jezus. Zoals je dat 's morgens, als je bij een meer staat, wel eens kan meemaken. De ochtendnevel. Dan zie je alles nog niet scherp. Als het vermoeden dat het de Heer is uitgroeit tot zekerheid, is weer Petrus het die het initiatief neemt. Hals over kop stort hij zich in het water. En als er dan op het strand een maaltijd wordt gehouden, waar brood en vis op een vuurtje ligt te roosteren, vraagt Jezus ook van de vis uit die grote vangst. En dan is het weer Simon Petrus die het net, dat maar niet scheuren wil, erbij sleept. Vol grote vissen. Al die tijd is Petrus aan het doen. Hij spreekt niet. Dat komt in het volgende stuk van Johannes 21 aan de orde. Als Jezus zegt, Petrus, zoon van Johannes, hou je van mij? Dat verhaal. En dat komt nog wel. Maar als het zo is dat in de figuur van Petrus er ook iets gezegd wordt, verteld wordt over de kerk, de gemeenschap die in het spoor van deze Jezus is ontstaan, dan is het de moeite waard daar ook nog wat even bij stil te staan. Want wat vooral opvalt in deze verhalen, is die merkwaardige, moet je ook leren zien. Toen ik pas dominee was, zag ik dat echt niet. Moet je die merkwaardige dubbelheid van vermoeden en herkenning, van zekerheid en twijfel op het spoor komen. Er is dat wat we eerder de ongrijpbaarheid van Jezus noemden. Want er is toch heel wat mysterie rondom Jezus. En heel veel mystiek zou je kunnen zeggen. Er is die wonderlijke sfeer van stilzwijgen, van halve woorden en van hele gebaren. Dingen die gedaan worden, brood en vis breken en delen. Ze verraden een diepere lading. Van dat, als je dat verhaal oppervlakkig leest, kom je er steeds meer achter, hoe meer dat je het leest, dat er toch meer aan de hand is. Een diepere betekenis. Je proeft een dubbele sfeer van uitbundigheid aan de ene kant. Je hoort het Petrus zeggen, ik ga vissen. Zeker. En hij springt pardoes in het water. En dan aan het net trekken, lukt bijna niet. Vol vis. Dat alles aan de ene kant. En aan de andere kant die schroomvallige gereserveerdheid. Alsof men bang is de stilte te doorbreken die deze ochtend rondom iedereen hangt daar aan het meer van Galilea. Het staat terecht, niemand durfde hem vragen wie hij daar is. Ze denken het wel, maar ze weten het niet zeker. Ik denk dat we er goed aan doen om iets van die voorzichtigheid van de leerlingen bij het benaderen van wat er allemaal met Jezus is gebeurd, vast te houden. En om dat zelfs tot een soort bestanddeel van onze gelovige houding te maken. De boodschap van Paas hebben we allemaal gehoord. Dat is de verkondiging dat Jezus is opgestaan. Maar als je naar die verkondiging luistert, en dat hebben we gedaan, dan gaat dat altijd gepaard met een zekere behoedzaamheid. Met een zekere schroomvalligheid. Met een zekere voorzichtigheid. Met een zekere aarzeling. Als je nadenkt over wat Pasen voor jezelf betekent, wat het betekent voor je geloven vandaag, in de kracht van het leven geloven, dat is de boodschap van Pasen. Als Pasen betekent, er is leven voorbij de dood en de doodsheid, dan kan je heel gemakkelijk een gevoel overvallen van, is dat allemaal wel zo? Toch? Bij alles wat er gebeurt, bij wat je zelf in het leven te verstouwen krijgt, en dat is soms heel veel, bij al die mensen die we ondertussen onderweg zijn kwijtgeraakt, bij dat wat voorgoed voorbij is, verleden tijd. Klopt dat allemaal wel? Dat Pasen. Is dat niet een mooie droom? Een illusie die misschien troost geeft. Maar hoe echt is het? Kan het eigenlijk wel? Ik heb vorige week iets gezegd over dat er vandaag heel veel mensen een verhaal naar buiten brengen. Pasen, dat is gewoon kletskoek. Dat kan niet. Wetenschappelijk is er gezien nog nooit iemand uit de dood opgestaan. Dus het is niet waar. En dat gedachtegoed, dat houdt ons soms zelf ook wel eens wat bezig. Als je let op je persoonlijke omstandigheden, waar alles je uit handen valt en tussen je vingers doorglipt, enzovoorts. U herkent wat ik bedoel, denk ik. Ik wil maar zeggen, geloven in Pasen is nooit vanzelfsprekend. Het paasgeloof moet altijd weer opnieuw op je eigen twijfel en aarzeling, op zijn eigen onmogelijkheid worden veroverd. Je moet het ook willen geloven. Dat zit in al die evangelieverhalen zelf. Denk maar aan de twijfel bij Thomas. Hoe dicht staat hij niet naast ons? Zie de aarzeling ook bij de leerling. Is het nou echt? Of is het een illusie? Dat maakt die verhalen tegelijkertijd die in de Bijbel staan, als je ze goed leert lezen, zo levensecht en daarom zo herkenbaar. En daardoor ook zo overtuigend. Nee, de boodschap van Pasen, die is niet triomfantalistisch. Maar die is teer, zou ik willen zeggen. Omdat je het geheim van Pasen moet leren ontdekken. Want het is een geheim. Omdat het afhangt van of wij het geloven willen. Niet kunnen. Want dat kan niemand, maar willen. U kent misschien het verschil tussen een raadsel en een geheim. Kent u dat? Wat is het verschil tussen een raadsel en een geheim? Raadsels kunnen worden opgelost, maar geheimen worden je geopenbaard. Een raadsel dat opgelost is, is geen raadsel meer. Maar een geheim dat geopenbaard wordt, blijft een geheim. En wordt misschien zelfs wel groter. Pasen is zo'n geheim. Het wordt uit de stilte geboren. Het is toch opvallend dat Jezus geen uitvoerige verhandelingen geeft, geen uitgebreide uitleg. Pasen openbaart zich in de stille eenvoud van brood en vis. In de stilte van de ochtend. De stilte van een nieuwe dag. Als Gods schepping wakker wordt. Als alles nog mogelijk is. De dag. Ja, als het hele leven. Als een belofte voor je ligt. Ik kwam een prachtig lied tegen van Sietse de Vries. en daar sluit ik mee af. Het is lied 658, waarin ik lees: zing en zaai een lied van vrede. Zing en bouw een huis van licht. Zing en bid dat hier en heden God zijn wonderen verricht. Amen. We gaan ons geloof belijden en dat doen we zingend met de tekst van de apostolische geloofsbelijdenis. eindigen met dankgebed, doen voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Vandaag een goed moment om hier te zijn, in dit bijzondere huis. Het huis waar u woont en waar u ook van zich laat horen, door middel van uw woord, de Bijbel. Een Bijbel vol fascinerende verhalen. De hoogte, de diepte en de breedte en de lengte, die begrijpen wij niet zomaar. We kunnen dat niet in stukjes uiteenleggen, niet wetenschappelijk alleen benaderen, want dan komen we nergens. Dat staat zelfs geloven in de weg. Geef dat wij het wonderbaarlijke gebeuren daar aan het meer van Galilea, dat als een verhaal is opgeschreven, dat bijzondere verhaal van 153 vissen, dat bijzondere verhaal van brood en vis, dat ligt te roosteren in de vroege morgen op het strand. En bovenal de figuur die aan de oever staat. Het is fascinerend. Het is niet zomaar een raadsel dat we oplossen. Het is zelfs een geheimenis waarover steeds meer licht moet gaan schijnen, al gaande. We hebben al heel veel jaren Pasen gevierd. En als het goed is, wordt het steeds een beetje helderder van wat het betekent, ook voor onszelf. Want we zijn soms twijfelmoedige mensen. We begrijpen het allemaal niet. En soms willen we het ook niet begrijpen. Soms zijn er allerlei gebeurtenissen in ons leven die schaduw werpen over ons leven, zodat we de dingen zeker niet helder meer zien. Daarom bidden wij u. Maak het helder. En laat het zo zijn dat we net als de leerlingen daar aan het meer met steeds meer overtuiging kunnen zeggen: het is de Heer. Zoals het teken van de kerk het zegt. Jezus is redder. Laat ons daar steeds meer van overtuigd raken. Ook voor ons persoonlijk. Ons kwetsbare bestaan. Ga met ons mee deze dag. Wil ons een goede zondag geven. Wij bidden u om uw zegen in de week die voor ons ligt. Bij alles wat we doen en ondernemen. Maar ook dat we de rustmomenten goed besteden. Stilte is soms goed om te overdenken waarvoor we staan en waarvoor we gaan. In de stilte van de kerk bidden wij ook ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat is opnieuw een lied van Sietse de Vries. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht. Lied 6. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, en wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u, om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u, om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u, als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen, als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u, als liefde en vrede.